situatie. Daar is ook denk ik geen twijfel over.
Nee.
Maar ja, wat er dan dus daarna gebeurt en waarom die zo lang op de loonlijst van de SD blijft staan, dat blijft dus gewoon.
We zijn op weg naar het Nationaal Archief. En we zijn op een missie. Op zoek naar de reden van de verklaring van politieke betrouwbaarheid voor Pieter Hulsman. En de snelheid van het afgeven daarvan. Want we hebben gelezen dat op 8 mei 1945 Hulsman, ik citeer, potentieel staatsgevaarlijk wordt genoemd.
Maar er is dus een organisatie, het militaire gezag, dat 8 mei nog steeds denkt dat Hulsman staatsgevaarlijk geacht kan worden. Ja. En 2 maanden later is na uitvoerig onderzoek zou moeten blijken dat Hulsman tegenovergesteld is.
Ik vind dat dus echt een van de kernpunten in dit hele dossier tot zover. Hoe kan dat nou dat ze dat zo snel al wisten? Dat is bijna niet. Dat is gewoon ongeloofwaardig.
Dit is De Goede Vaderlander. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers. En deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 8. Wie is nu eigenlijk een goede vaderlander? De potloden zijn geslepen. De bloknotes liggen klaar. Meer mag je niet meenemen naar binnen in het Nationaal Archief, waar dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging heel secuur geraadpleegd mogen worden. Terecht, want het is belangrijke informatie. We hebben geen opnameapparatuur mee naar binnen genomen. Het is sowieso druk en bovendien hebben we al die keren dat we er waren helemaal geen tijd om opnames te doen. Veel te druk met alle papieren zorgvuldig over te schrijven. We hebben vandaag nog een paar dossiers door te nemen. Van Hulsman, van het Bureau Nationale Veiligheid, van Pinto. En ja, we komen heel veel verder. We duiken de studio in om alle aantekeningen te bespreken.
Nou Floris, we zijn vandaag bij het Nationaal Archief geweest en we hebben wel wat gevonden, hè?
Dat kan je wel zeggen, ja.
Want de reden van de clearance van Hulsman is Pinto.
Spraken zij in koor, ja.
Ja. Want eerst heb ik het rapport van Derksma gelezen. Major Derksma. Die zegt in een zeer uitvoerig rapport in januari 1945.
Hulsman houdt pertinent vol niets voor de SD te hebben uitgevoerd en zegt hiervoor verschillende keren reprimandes ontvangen te hebben. Conclusie. Aldus aannemend dat Hulsman werkelijk bona fide is, blijft echter twijfel omtrent zijn daadwerkelijke activiteiten gedurende dienstverband bij de SD. Onze indruk van Hulsman. Hij praat veel en graag, geeft indruk godsdienstig te zijn. Hij lijkt mij echter arrogant, zelfbewust, opschepperig. Resumé. Handelingen als SD-agent liggen volkomen in het duister. Indien geen klaarheid over deze handelingen gegeven kan worden, gaan we hem niet in vrijheid stellen. Protective custody. Note. Het voelt vreemd aan dat hij nooit daadwerkelijk pogingen heeft ondernomen om te verdwijnen en naar Engeland te gaan.
We komen dan een verklaring tegen die ondertekend is door Oreste Pinto. Zoals we in aflevering 7 al hebben verteld, komt Pinto dus al in 1944 voorbij in het verhaal Hulsman. Vanaf september 1944 tot begin 1945 zit Pinto in België als reservemajoor bij de SHAEF, hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde troepen. Hij is vooral met de zaak achter dubbelspion Lindemans bezig. In het nieuwe jaar wordt Pinto ziek en vertrekt hij weer naar Londen. Wanneer hij weer beter is, in april 1945, keert hij terug bij de politiebuitendienst, die inmiddels is omgedoopt tot sectie 3A van het militaire gezag. Na de bevrijding treedt hij in dienst van het Bureau Nationale Veiligheid. En in die hoedanigheid komen we een verklaring tegen.
Maar dan op 7 augustus 1945, dan leven we alweer in vrijheid in Nederland. Dan schrijft Oreste Pinto een rapport over Hulsman. En eerst heeft hij het over een akkefietje tussen Hulsman en T.K. de Brouwer, maar daar komen we later nog op. En dan volgt zijn hele relaas over Hulsman en ik lees hem even voor. Conclusie.
Het staat onomstotelijk vast dat Pieter Hulsman ter dood werd veroordeeld. Voor die tijd was hij 100% goed. Hij heeft gewerkt voor de Duitsers om zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de geallieerden. Majoor Torrey, luitenant Baxter en ik zeggen, hij is volkomen goed. Ze zijn zelfs zo ver willen gaan om hem een positie aan te bieden om ondervraging te geven in Camp O2O. Nadat Hulsman is teruggestuurd, had sectie 3A van het militair gezag bezwaren. Sindsdien gevangen en ook thans gevangen.
Maar heel even, Torrey is een Canadees, Baxter weet ik niet, maar één ding staat vast, zij gingen niet over Camp O2O. En we hebben juist gelezen dat Hulsman met allerlei twijfels naar het continent weer wordt gestuurd, omdat die Engelsen er ook niet achter komen.
Nee, die vertrouwen nog gewoon niet. Nee. Dat schrijven ze zwart op wit.
Ja.
Dus waarom Pinto dit dan beweert? Je komt wel vaker tegen dat Pinto van die stellige dingen een beetje zo'n overtuigingskracht lijkt in te willen zetten.
Ja. Ja. En nu wordt het echt leuk, tussen aanhalingstekens. Want dan hebben we het nu even over die bezwaren van het militair gezag. Ja. Ergo Derksma tegen Hulsman. Maar dan het volgende. Dan zegt Pinto, en ik citeer hem weer. Ten gevolge van vage vermoedens van een amateur. Daarmee bedoelt hij dus Derksma.
Ja, heel collegiaal om het zo te doen. Ja.
Ja.
Mag ik het militair gezag erop wijzen dat er enige mijlen diepzeewater tussen Calais en de kust van Engeland liggen, die in de jaren 43 en 44 enigszins moeilijk over te zwemmen waren?
Daar heeft hij natuurlijk op zich stelt hij wel een goede vraag.
Ja. Ja. Maar goed,
resumerende. Beschouw ik Hulsman als een oprechte, enthousiaste vaderlander. Moedig, intelligent, sterk karakter, met eer en rechtschapen. Hij vertegenwoordigt het beste type van een jonge Nederlander en hij verdient aanbeveling. Niet alleen onmiddellijk in vrijheid te stellen, maar ook ernstig in overweging te nemen hem voor onze dienst op te leiden, aangezien hij mijnziens hiervoor uiterst geschikt is.
Scheveningen, 7 augustus 1945, reservemajoor O. Pinto. En op basis hiervan...
Ja.
Op basis hiervan is die, wordt hij eigenlijk vrijgepleit.
Nou, op basis hiervan schrijft Louis Eindhoven, het hoofd van de dienst, die schrijft een verklaring van politieke betrouwbaarheid van Hulsman.
Exact. Ja.
Ik lees Constant Heijsen ook alle verklaringen voor. Hoe kijkt hij hiernaar als deskundige op het gebied van nationale en internationale inlichtingendiensten?
Uitvoerig onderzoek, terwijl die man een jaar lang vastzit en door het militair gezag Derksema niet wordt vertrouwd.
Nee.
Dat is heel raar, toch?
Ja, ja, fascinerend. Ja, waar ik nu op het laatst op aansluit, is contextueel gezien, we hebben het eerder even gehad over Derksema, was het dus kennelijk ook gemakkelijk om Derksema te gebruiken om te zeggen van ja, maar die, want ja. Die is natuurlijk
ja, dat is,
toch gedisqualificeerd. Ja, die is aan de zijlijn gezet.
Ja, dat is heel erg wat er gebeurt. Ja. De disqualificatie van Derksema.
Maar ja, het geeft ook weer hoe dat vaststellen van goed en fout, hoe ingewikkeld dat is. Hè? En hoezeer je dit dus allemaal op basis van verklaringen doet en hoe makkelijk zo'n Oreste Pinto zo'n hele redenatie van Derksema op zijn kop zet en zegt van ja, dat is allemaal maar een soort contrafactische soort what if van waarom heeft hij niet vaker ja er zit een zee tussen en dus dat ja het geeft ook aan van hoe welig volgens mij dit soort verklaringen over mensen tierde en hoezeer dat vooral ook benut werd om naar de toekomst te kijken en
Ja, want als je het hebt over termen als goed en fout, nu komt er een heel saillant detail. Een dikke maand na de politieke betrouwbaarheidsverklaring van Hulsman ontstaat er wrevel over de persoon Pinto binnen het BNV. Er zijn 2 processen verbaal binnengekomen bij het militair gezag en het hoofd van het BNV, Louis Eindhoven. De grote spionnenvanger Oreste Pinto blijkt in 1944 een seksuele relatie te hebben gehad met een naar dan blijkt overduidelijke collaborateur, die hij wel een handgeschreven verklaring van politieke betrouwbaarheid meegeeft. Deze dame, Betje Weri, had in de oorlog meer seksuele relaties. Bijvoorbeeld met Willy Lagers, die na de oorlog beter bekend is als een van de 4 van Breda. Maar vooral als een van de hoofdverantwoordelijken wordt gezien voor de jodenvervolging in Nederland. En ook blijkt dat Pinto begin augustus hetzelfde doet met Hella ten Katerbrouwer. U weet wel, de dubbelspionne die goed contact had met Pieter Hulsman op de spionnenschool. Op 4 augustus escorteert Pinto ten Katerbrouwer naar haar woonplaats in Leiden vanuit Londen, waar ze gevangen zat. Daar krijgt de lokale bevolking lucht van en de politieke opsporingsdienst van Leiden pakt haar op. Pinto snelt naar Leiden, dreigt de ambtenaren met grote claims vanwege een foutieve opsluiting en schrijft 5 augustus een handgeschreven verklaring van politieke betrouwbaarheid die ervoor zorgt dat Hella ten Katerbrouwer door geen instantie lastiggevallen mag worden. Louis Eindhoven krijgt de verklaringen over deze handelingen van Pinto eind augustus onder ogen. Hij is des duivels. Hij vertrouwt Pinto niet meer. En Pinto wordt gedwongen ontslag te nemen, om min of meer door de voordeur te vertrekken. Dat gebeurt eind oktober 1945. En dan is er nog een ander akkefietje, maar dan tussen Hulsman en ten Katerbrouwer. En dat akkefietje speelde zich af tijdens hun periode op de spionnenschool. Als zij op enig moment in de problemen zouden komen na een eventuele bevrijding, dan moeten ze naar het huis van de ouders van Hulsman vluchten en een codewoord uitspreken. Klefspoel. De dag voordat Hulsman werd overgebracht naar België voor zijn eerste stay-behind-opdracht, kreeg Hulsman van Koos Spreij toestemming om in dienst bijzijn van zijn ouders afscheid te nemen. Spreij is, zoals we al in aflevering 4 hoorden, NSB-lid, Waffen-SS-vrijwilliger, Oostfronter en uiteindelijk lagercommandant van de spionnenschool. Dit verhaal rondom het codewoord klefspoel staat uitvoerig beschreven in het boek van Wouter Kalkman over ten Katerbrouwer. Herinner mij er niet aan. Toen Hulsman en Spreij 's avonds onderweg waren naar zijn ouders, zette Spreij de auto plotseling aan de kant van de weg.
En die zegt tegen Hulsman, vertel eens wat klefspoel is. En als je niet de waarheid vertelt, schiet ik je door je kop. Nou, Hulsman die weet zich eronder uit te redden en ze rijden door. En Spreij zegt tegen Hulsman, zoiets moet je nooit tegen een vrouw zeggen. En toen dacht Hulsman, een vrouw, maar er is maar eentje tegen wie ik dat heb gezegd, dat is Hella. En vanaf dat moment vertrouwde die er niet meer. En na de oorlog is hij erachteraan gegaan, bij Pinto, verschillende keren, om te kijken, ja, om hier duidelijkheid over te krijgen. Dat heeft hij nooit gehad, omdat Hella het bleef ontkennen. En ja, er was verder ook geen mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen. Maar hij heeft een paar keer contact gezocht met Pinto. Er is tenminste 1 ontmoeting ook met Hella geweest. En dat heeft niet tot duidelijkheid geleid. Hella heeft altijd ontkend dat ze dat woord heeft genoemd tegen Spreij. En wat er waar is, weet ik niet. Ik zeg ook in mijn boek, ik vind het ook altijd lastig om hele harde conclusies te trekken. Veel verklaringen zijn na de oorlog tot stand gekomen. Veel verklaringen die zijn aangepast. Soms bewust, soms onbewust. Maar ze waren allemaal bedoeld om een verhaal te laten zien van een loyaal Nederlander die met goede bedoelingen altijd bezig is geweest.
Ja. Katerbrouwer en Hulsman, als die inderdaad veel met elkaar optrokken en elkaar natuurlijk echt best wel goed leren kennen. Wat is dan eigenlijk de reden dat zij na de oorlog bij een verhoor een foto krijgt te zien en dan in eerste instantie zegt geen idee wie dat is. Die ken ik niet. Pas na lang aandringen wordt het van, dat is Piet, want dat was dan zijn codenaam. Ja. Maar waarvoor zou ze dat in het begin al meteen, gewoon omdat ze dan waarschijnlijk wil verhullen, dat ze hem natuurlijk juist wel heel goed kende
dat denk
van die
ik, ja.
Opleiding.
Ja, en misschien dat ze eigenlijk helemaal niet zulke goede herinneringen meer aan hem had. Misschien ook vanwege het feit dat ze dat woord heeft gezegd tegen Spreij. En denkt, weet je wat, ik moet gewoon afstand houden. Ja. Ik kan me daar alles bij voorstellen dat gebeurt.
Ja.
En dus dat ze hem wel kende, maar net deed alsof ze hem niet kende. En hoopte dat daarmee dan die discussie beëindigd was.
En dit zit ons niet lekker. We hebben geen enkel bewijs. Eigenlijk ontstaat er slechts een hypothese. 4 augustus 1945 keert Tenkate Brouwer terug uit Engeland met Oreste Pinto. Pinto begeleidt haar naar huis en 's avonds hoort hij dat de politieke opsporingsdienst te Leiden Tenkate Brouwer heeft opgepakt. Hij snelt naar Leiden en schrijft op 5 augustus een briefje dat Tenkate Brouwer onder geen beding door enige instantie lastiggevallen mag worden, want ze is politiek betrouwbaar. En 2 dagen later, op 7 augustus dus, schrijft Pinto zijn verslag over Hulsman. En op 11 augustus doet Louis Eindhoven hetzelfde aan allerlei instanties, zoals we in de vorige aflevering al hoorden. Hulsman mag onder geen beding lastiggevallen worden. Na uitvoerig onderzoek. Wanneer dan? Dat dit zo kort achter elkaar plaats heeft, dat vinden we merkwaardig. Zou Tenkate Brouwer aan Pinto hebben gevraagd om Hulsman ook te clearen, om haar verhaal en haar potentiële tegenstanders van zich af te houden? Is het daarom dat de kleine ruzie rondom Klefspoel snel is opgelost? Wat is de reden van de snelle clearance? Is er echt uitvoerig onderzoek gedaan, zoals wordt beweerd? Als we alles bij elkaar optellen, is het allemaal wel van een heel bedenkelijk niveau. Het is gebleken dat Pinto Betje Wery een verklaring voor politieke betrouwbaarheid geeft, terwijl toentertijd al kennis was van haar foute handelen tijdens de oorlog. Tenkate Brouwer krijgt ook van Pinto het voordeel van de twijfel, na verhoor door hem in Engeland begin 1945, terwijl de Britten haar niet vertrouwen. Ze vonden haar bovendien immoreel en gewetenloos door haar gedrag en beschuldigingen aan het Engelse gezag in Italië waar ze verbleef. Er zouden seksuele avances aan haar adres gedaan zijn, beweerden ze aan Pinto. Maar de Britten ontkennen. En wat zegt Pinto daarop?
Wanneer de Engelsen alle immorele en avontuurlijke buitenlandse vrouwen die op dit moment in het Verenigd Koninkrijk zijn, zouden opsluiten en opgesloten zouden houden, dan moeten de bestaande gevangenissen aanzienlijk worden uitgebreid.
Dezelfde disqualificerende pennenstreken als toen hij majoor Derksema aanviel naar aanleiding van Hulsman. Het was zijn stijl, maar het was eigenlijk gewoon fout. Zullen we het plat zeggen? Je hebt seks met vrouwelijke verdachten die je vervolgens een verklaring van politieke betrouwbaarheid geeft. En hier lijkt, zo is onze hypothese, Hulsman gewoon geluk mee te hebben gehad. Daarom gaan we voor een laatste maal naar het Nationaal Archief. We gaan nu alle Pinto-dossiers inkijken die er in het Nationaal Archief liggen. Kunnen we mogelijk een snippertje bewijs vinden wat de reden is van het vrijlaten van Hulsman? Nadien zitten we buiten, voor het archief en het Centraal Station van Den Haag.
We de 4e dag erop zit in het Nationaal Archief zo'n beetje. En we hebben nu heel veel dossiers kunnen bekijken van Oreste Pinto. Wat zijn je eerste bevindingen?
Nou, een belangrijke man op een belangrijke positie. Die ook ongetwijfeld onmiskenbaar grote kwaliteiten had. Maar inderdaad ook wel in een wereld zich begaf waar veel achteraf over elkaar kwaad gesproken wordt. Mensen veel wisselen van banen. Ja, ik zie hier dus bijvoorbeeld weer in een ander verslag. Daar wordt dan dus bijvoorbeeld gezegd dat die Pinto, want er is dus echt wel een dik onderzoek naar hem gestart. En hij heeft zichzelf in een heel slecht daglicht gezet met zijn handelen met deze twee vrouwelijke verdachten.
Ja.
Over het intiem zijn met Wery, dat de heer Pinto geloofde het kwaad dat gesproken werd over Wery niet. Dus wordt eigenlijk gewoon heel erg gezegd van, nou ja, dus of het is echt nog eens een hele naïeve man. Of wordt eigenlijk gesuggereerd anderzijds van, of hij blijft nu wel heel erg hard, hardvochtig doorliegen, zeg maar. Nou, wat het ook zei, er is echt inderdaad veel over gewisseld. En net wat je zegt, in het najaar van 1945 beginnen ze toch wel heel erg achterdochtig te worden over het functioneren van Pinto.
Ja,
ja, er hebben natuurlijk verschillende brieven over en rapportage, allemaal zeer geheim. Staat er dan met grote letters boven.
Ja.
Nee, maar in de 1950 en 1952 dan gaat Pinto, die begint dan ook nog eens artikelen te publiceren. En onder andere dus over naar aanleiding van het boek Spycatcher. Nou, daar is het bureau van het kabinet helemaal niet gelukkig mee.
Nee,
schadelijk voor de Nederlandse naam in Engeland, noemen ze dan. En dan is er bijvoorbeeld ook een verslag in een krant, Het Vrije Volk, 15 april 1952. Het boek van Oreste Pinto kan de toets van zijn eigen eten niet doorstaan.
Nou, dat is ook wel duidelijk in de zin van hoe die journalist dat dan dus ziet. En hij herinnert zich zijn wieg, maar vergeet belangrijke gebeurtenissen uit de oorlog. En hij had het dan ook nog eens druk over dat er een verfilming zou komen van het hele gebeuren van het verraad in Arnhem. De luchtlandingen, waar hij dus heel duidelijk Christian Lindemans naam noemt. 7000 Britten gewond of gedood door verraad van deze man. Want in andere verklaringen lees ik trouwens dat hij zich wel beroept op zijn eed als zeg maar erkend spion. Zegt hij, ik kan u dus niet, zegt hij tegen de parlementaire enquêtecommissie, ik kan u dus niet alles vertellen. En dan, daarna treedt hij er wel weer mee naar buiten.
Ja,
dus het is allemaal ingewikkeld.
Ja, het is ingewikkeld. Ik, stiekem ben ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik had op meer gehoopt vandaag. Omdat ik zag een aantal dossiers hier in het Nationaal Archief liggen waarbij zijn naam stond. En ook de naam Hulsman. En ook de naam Ter Kate Brouwer. Ik dacht, hey, zouden we daar misschien iets terug kunnen vinden? Maar niks van dat alles. Het zijn eigenlijk gewoon afschriften van verklaringen, et cetera.
Er is veel aandacht. Dat zeiden we ook al tegen elkaar. Kwamen we vrij snel achter, vooral voor de King Kong.
Ja.
Dus inderdaad, die affaire van Christian Lindemans. Die heeft na 1,5 jaar natuurlijk zelfmoord gepleegd. En daar is heel veel aandacht naar uitgegaan. En minder naar de persoon Pinto, de persoon Hulsman, noem ze verder allemaal maar op.
Ja. En dus is er eigenlijk geen aandacht meer geweest voor de zaak Hulsman. Wij hebben natuurlijk al wel eerder ontdekt dat ze in 1947, 48, zelfs in de jaren 50 nog geïnteresseerd zijn in die zaak.
Ja, want wat gebeurt er met Hulsman na zijn vrijlating? Hij schijnt heel kort in dienst te zijn getreden van Pinto. Hij wordt door minimaal 1 iemand ook herkend in uniform bij het BNV. Dat is op zich geen prestatie, hoorden we, omdat er in mum van tijd 1400 mensen werken bij het BNV. Maar toch ook is dit opmerkelijk. In 1946 is Hulsman weer in zijn natuurlijke habitat van voor de oorlog terechtgekomen. Vanaf de zomer van 1946 werkt hij als technisch inspecteur bij KLM. Voor dienstreizen worden bezwaren aangetekend. Hij heeft een visum nodig en dat wordt door het Amerikaanse consulaat niet verstrekt zonder toestemming van het bijzonder gerechtshof. Omdat er op dat moment nog steeds onderzoek naar hem loopt, moet hij goedkeuring krijgen. Hulsman schrijft het gerechtshof een vlammend betoog.
Verzoek dringend een verklaring waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat. Weergaloos gezochte verdachtstelling. Onmetelijke onrechtvaardigheid en zelfs misdadig.
De bijzondere rechtspleging blijft zijn casus verdacht vinden. Ook al heeft hij het papiertje van Louis Eindhoven in zijn binnenzak. Louis Eindhoven doet zelf ook nog een goed woordje voor Hulsman.
Naar aanleiding van een door den heer P.A. Hulsman aan mij gericht schrijven, waarin deze mededeelt dat zijn zaak die op 11 augustus 1945 door het toenmalige BNV is gesloten, weder aan hernieuwd onderzoek wordt onderworpen, stuur ik nogmaals stukken toe ten einde een beter licht te geven op de beweegredenen die tot in vrijheidstelling aanleiding geven. A. Het originele rapport van majoor Pinto. De overtuiging dat Hulsman onschuldig is archief tevoorschijn gekomen. Ik spreek de hoop uit dat een en ander voor u aanleiding kan zijn Hulsman een spoedige en definitieve rehabilitatie te geven. Zodat zijn uitzending naar het buitenland en verdere carrière bij KLM of elders geen verdere hinderpalen in de weg liggen. Indien u tegengesteld van mening bent, hoor ik dat graag, zodat ik Hulsman hierover kan berichten, aangezien Hulsman mij om persoonlijke onderhoud heeft gevraagd, welke ik hem heb geweigerd. L. Eindhoven.
Ergo, het rapport van Pinto is de belangrijkste bron geweest om Hulsman vrij te laten.
Er is na de oorlog door veel instanties onderzoek naar zijn vermeend landverraad gedaan.
Naar zijn gedragingen.
Ja. We hebben wel honderden verklaringen over hem gelezen. En ja, die zijn min of meer een beetje 50-50 als het om verdenkingen gaat.
Ja.
Misschien 60-40, maar oké. En eentje wil ik de luisteraar niet onthouden, want dat is eigenlijk toch ook wel een pittige, want op 3 juni 1948 wordt ene Maria Catharina Vollaerts kaptein verhoord, die op dat moment gedetineerd zit in het interneringskamp De Hoefslag in Rotterdam. Zij zegt:
Ik was kantoorbediende bij de SD van 15 augustus 1943 tot januari 1945 bij SD afdeling 6. Ik deed dat in opdracht van de illegaliteit. In opdracht van Wim Sanders, later chef bij het BNV. Ik werkte rechtstreeks onder Knollen en was belast met het bijhouden van kartotheek en typewerk. Verschillende veemannen, vertrouwensmannen, zijn mij daarom bekend. Zo weet ik dat omstreeks eind najaar 1943, als veeman in de kartotheek van Knollen, stond ingeschreven een zekere Hulsman. Hij kwam voor met volledige personalia plus foto's. Zeker weet ik dat de door mij bedoelde Hulsman via het bureau van Knollen werd betaald. Ik heb delen van kartotheek meegenomen en overhandigd aan Sanders. Na bevrijding heeft BNV de kartotheek gebruikt.
Een veeman, Floris. Ja. Dat is fors, toch?
Dat waren de mensen die betaald werden inderdaad om voor de nazi's te werken.
Ja, maar bijvoorbeeld, die is deze podcast ook voorbij gekomen. Anton van der Waals was een berucht veeman.
Zeker, ja, met heel veel slachtoffers heeft die gemaakt.
Ja. Ja, en als je dan, ik noemde net een beetje 50-50, als je dan nog een andere verklaring, die wil ik ook nog wel voorlezen. Die is van Henry Cox. Mm-hmm. Dat is een tandarts uit Haarlem die Hulsman dus vraagt om een verzetsgroepje op te richten in Haarlem en omstreken. Hulsman
was mijn patiënt. Hij verschafte mij gegevens van de vliegtuigbouw van Fokker. Deze gegevens gaf ik door aan de illegaliteit. Het illegale werk van Hulsman dateert van 1940. Toen Hulsman werd gearresteerd, was hij blokhoofd van zijn wijk. In december 1943 mocht ik naar huis. Ik ben in contact met de vader en broer van Hulsman gebleven. Ook ben ik langs gegaan toen Hulsman een keer thuis kwam. Na de bevrijding kreeg ik een briefkaart van hem uit de gevangenis in Breda. Toen ben ik direct naar Breda gegaan en heb een politieman gesproken. Hij zat daar verdacht van SD-werkzaamheden. Ik beschikte over een lijst van Nederlanders op SD, een lijst met opgave salaris. Daarop kwam Hulsman niet voor. Hulsman is toen overgebracht naar Den Haag. Ik ben in contact gekomen met de chef van Nationale Veiligheid. Later ontmoette ik Hulsman in Amsterdam, waar hij als officier werkzaam was bij een afdeling van het BNV. Ik was toen werkzaam als rechercheur van politieke recherche, afdeling Haarlem. Hulsman vertelde mij dat hij geheel in ere hersteld was.
Als ik hier dit nu zo lees, Floris, dan denk ik, het zou best zo eens kunnen zijn dat de verklaring van Pinto over zijn politieke betrouwbaarheid min of meer tegelijkertijd kwam met een verklaring van Henry Cox. En dat Louis Eindhoven, die pragmatisch te werk wilde gaan, dacht van ja, oké, ik heb nu twee mensen die iets beweren en door. Deze man is blijkbaar betrouwbaar en we gaan door.
Dat zou maar zo kunnen. Ja. Dat het zo is gegaan.
We komen in het Nationaal Archief veel afschriften tegen waarin de procureur-generaal om zijn dossier vraagt. Teken dat men zijn verhaal blijft wantrouwen. In 1951, als Hulsman voor zijn werk naar Suriname wil, zegt officier van justitie Drabbe dat het
niet in mijn voornemen ligt om vervolging in te stellen. Officiële beslissing, zaak geseponeerd. Uitwijking niet meer mogelijk. Bepaalde besluit I-186. Geen enkel bezwaar tegen paspoort of visa.
Daarmee is de casus wel afgedaan. Ondanks dat ook de Belgische justitie geïnteresseerd raakt in de casus Hulsman, wanneer zij zijn oude huisgenoot Albert Snel gevangen houden en veroordelen. Maar ook hier zonder gevolgen. Pieter Hulsman overlijdt in 1962 na een ziekbed in het Diakonessenziekenhuis in Haarlem. Hij heeft dan inmiddels een leven opgebouwd met vrouw en kinderen in Trinidad en Tobago. Maar altijd blijven de verdenkingen van vermeende collaboratie. We lezen een brief van de Stichting 4045 van 15 maart 1984, heel veel later toch, dat zijn weduwe geen pensioen mag worden verleend omdat hij zich onwaardig heeft gedragen. En dan zijn we dus echt inmiddels 35 jaar verder. We hebben tijdens de productie van deze podcast meermaals mailcontact gehad met de zoon van Hulsman. Hij heeft te kennen gegeven dat zij het oorlogsverhaal van hun vader nooit direct van hem hebben gehoord. Altijd vanuit andere familieleden. De zaken die hij wel wist en aan ons geef komen niet overeen met de gegevens die wij in archieven hebben gevonden. Een herinnering dat tijdens de begrafenis van zijn vader oud-verzetsmensen kwamen, hem een laatste groet kwamen brengen en vermelden dat Hulsman betrokken was bij verzetsactiviteiten die niemand anders durfde, zijn door ons niet te verifiëren. Pieter Hulsman bleef volhouden dat hij een goed vaderlander was. Dat is sowieso een term die we veelvuldig voorbij zien en horen komen in de jaren tijdens en na de oorlog.
Of bijvoorbeeld een Pinto, die gebruikt heel vaak van dat is een goed vaderlander, een goed vaderlander, een goed vaderlander. Het goed vaderlander zijn, daar hangt ook iets omheen, hè?
Nou ja, dat is in die naoorlogse cultuur natuurlijk zeg maar ook... Het is bekend dat er zijn iets van 260 plekken geweest waar landverraders en vermeende landverraders, collaborateurs, werden opgesloten vanaf 7 mei 1945. Men had de grootste moeite om dat allemaal goed te organiseren. Die mensen die werden in de regel niet heel erg goed behandeld. Maar men had ook vooral een groot probleem bijvoorbeeld om daar bewakerspersoneel voor te vinden. Mm. Dat hoef je je niet anders voor te stellen dan dat gewoon door de stad of door het dorp rondging. Wij zoeken bewakers. En dan melden mensen zich, want die konden dan een paar gulden per week verdienen. En dan was gewoon eigenlijk de vraag letterlijk gewoon... maar was u in de oorlog wel een goed vaderland? En nou, dan was het antwoord, je raadt het nooit, altijd natuurlijk ja. En dan kregen die jongens, die kregen dus gewoon een uniform en een knuppel. En dan was je bewaker. Dus vaderlander is natuurlijk heel erg een beladen term.
Maar dan in dat geval kun je natuurlijk ook zeggen dat bijvoorbeeld een Oreste Pinto, misschien zelfs wel een Louis Eindhoven, een Hella te Kate Brouwer. Ja, wie was nou daadwerkelijk een goed vaderlander?
Nou ja, Eindhoven en Pinto die werkten natuurlijk voor de goede zaken aan de kant van de geallieerden. En de uitkomst van de oorlog
heeft bepaald.
Zo zou je het kunnen zien. Dat woord gebruik inderdaad vaderlander. Dat wordt natuurlijk al heel erg een soort ethisch of normatief iets. Maar ja... Was Hella ten Kate Brouwer een goed vaderlander? Was Hulsman een goed vaderlander? Hij vindt zelf van wel. Een goed vaderlander. Wat is dat dan nou eigenlijk in essentie?
Tja, wat is eigenlijk een goede vaderlander? Alvorens een conclusie te trekken, raadplegen we eerst nog experts die op deze term hun visie willen geven. We zijn benieuwd of er een soort algemene definitie te geven is. Of dat er wellicht verschillende invalshoeken zijn vanuit historisch, taalkundig, militair, juridisch of ethisch normatief kader. Kees Ribbens, senior onderzoeker aan het NIOD en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kijk, ja, het begrip goede vaderlander werd niet pas tijdens de Duitse bezetting uitgevonden. Volgens mij komt het al in de late 19e eeuw op. En zag je in ieder geval in de jaren 30 werd het ook al een aantal keren gebruikt in politieke of minder politieke discussies. En nou ja, daar werd het soms inderdaad opgevat als iemand die zich verzette tegen allerlei vormen van totalitaire regimes. Ik denk dat het in de oorlog zelf toch vrij snel voor de meesten duidelijk was dat je daarmee toch had over mensen die een hekel hadden inderdaad aan de bezetter. Het was denk ik bovenal een soort gezindheid, een soort mindset zouden we vandaag de dag zeggen. Dat je alles wat inderdaad van de kant van de bezetter kwam en van de NSB, dat je dat bijna automatisch verwierp. En dat je een vaderlandslievende, koningsgezinde, democratisch ingestelde burger was, die denk ik toch bovenal de situatie van het vooroosten Nederland in onafhankelijkheid wou herstellen.
Peter van Dam, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de faculteit der geesteswetenschappen geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
En wat dus een goede vaderlander is dus heel erg omstreden in deze periode. En door de bezetting wordt dat probleem eigenlijk alleen maar groter. Want een deel van de mensen zegt een goede vaderlander die is verbonden met het Nederland van voor de oorlog. En je hebt ook een grote groep mensen die denken dat vooroorlogs Nederland is verdwenen. En zeker aan het begin van de bezettingsperiode ook veel mensen denken dat gaat ook nooit meer terugkomen. Dit is een nieuwe situatie waarin we een nieuwe plek moeten vinden. En juist rondom het begrip vaderlander, er zit een soort trouw aan hoe de situatie geweest is. Altijd klimt daarin door, hè, dat die geschiedenis, van dat terugkijken naar eerdere generaties. Dus het blijft, heeft altijd iets behoudends. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld in een situatie waarin opeens alles even helemaal nieuw wordt. Van wat is er dan precies waar je aan trouw blijft?
Mark van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
een term zoals een goede vaderlander is niet alleen maar een beschrijving, maar het is ook een soort daad. Dus je noemt iemand een goede vaderlander en daardoor, gewoon alleen al daardoor, wordt die persoon in een bepaalde categorie geplaatst. Hè? Kijk, vaderlander, dat is eigenlijk natuurlijk wel heel interessant. Dus dat is een, ja, een woord dat eigenlijk uitgaat van een soort patriarchaat. Hè? Dus het is geordend, het is iets geordends. Terwijl goed, goed is op zichzelf een heel algemeen woord. Dus het gaat over ongeveer alles wat positief is, kun je goed noemen. En die term, volgens mij werd hij niet alleen maar na de oorlog, maar ook in de oorlog gebruikt. En werd hij ook in de oorlog gebruikt door twee kanten. Een heel goede taaldaad, echt om mensen in te delen.
Mark van Berkel, bijzonder hoogleraar Holocaust-educatie aan de faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
In de eerste jaren na de oorlog werd er heel veel aandacht besteed aan goed en fout. Hè? Aan de moraliteit, zeg maar, van oorlogshandelingen. En dat betekent dat er zeg maar, tot ver in de jaren 70 heel veel aandacht was voor het verzet en de keuzes die verzetsmensen maakten. Voor collaboratie en de keuzes die collaborateurs maakten. En dat werd eigenlijk allemaal binnen een frame van een moreel oordeel geplaatst. Later, door allerlei publicaties en ook door de ontwikkelingen binnen de collectieve herinnering, zie je dat de grijs tinten boven komen drijven. Maar dat betekent dat er ook veel meer aandacht is gekomen voor de nuanceringen die te maken hebben met wat goed was en wat fout was.
Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Goed, vaderlander, een moeilijk begrip. Sowieso natuurlijk alle verzetsmensen, maar ja, eigenlijk moet je het bijna negatief invullen. Mensen die niet hebben gecollaboreerd, zou je als goed vaderlander kunnen zien. Maar dan kun je de vervolgvraag stellen van, ja, maar wat is dan collaboratie precies? Dus het is een heel moeilijk af te bakenen begrip, wat natuurlijk zeker in de oorlog enorm speelde, was niet alleen wat goed, maar vooral betrouwbaar. Hè? Dat was eigenlijk bijna een nog veel belangrijker kwalificatie dan goed. Daar zaten ook andere karaktertrekken aan. Hè? Wat maakte iemand tot een goed inlichtingenman of tot een goed verzetsman? Dat is meer dan alleen een goed vaderlander zijn. En na de bevrijding is dat criterium eigenlijk niet meer zo relevant.
Historicus en jurist Evert-Jan van Roekel.
Dat begrip was eigenlijk ook de grote tegenhanger van het andere belangrijke begrip. En dat was dat van de landverrader of van de foute Nederlander. En aan die goede vaderlanden werden eigenlijk de beste kwaliteiten toegedicht die iemand zou moeten hebben gehad gedurende bezettingstijd. Maar ja, als je dit al zo zegt, dan is dat al gelijk problematisch. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van verzetsmensen die ook andere mensen benadeelden. Voorbeelden van NSB'ers die toch Joodse onderduikers in huis hadden. En zo zijn er natuurlijk legio situaties, klein en groot, ja, waar het schemengebied veel groter vertegenwoordigd is dan de uiterste.
Martijn Eikhoff, directeur van het NIOD.
Ja, het gaat inderdaad heel sterk over gevoel en moraliteit, denk ik. Ook van ja, wat is goed en wat is fout. Dus dat is dat andere beroemde begrippenpaar uit de Tweede Wereldoorlog, goed en fout. Goede vaderlander is goed, die kan je vertrouwen en die had het hart op de juiste plaats. Maar het is wel zo complex, want de vaderlandse helden, die speelden ook een rol in de nazi-propaganda. Dus de beroemde postzegels met de zeehelden. Ja, wat is dan eigenlijk het verschil? En ik denk dat Mussert zichzelf ook wel als een goede vaderlander zag. Dus daar, het is een begrip wat helderheid moest creëren, maar wat tegelijkertijd in die oorlogstijd heel erg onder druk stond. En ik heb me ook afgevraagd, we gebruiken het eigenlijk niet zo vaak meer tegenwoordig. Hè? En we hebben natuurlijk ondertussen ook wel geleerd dat extreem nationalisme kan ook tot oorlog leiden. Het kan leiden tot uitsluiting. Dus ik denk dat de gemiddelde Nederlander daar ook iets genuanceerder naar kijkt. Maar ja, als er vlaggen omgedraaid worden langs de snelweg, ik weet dat heel veel mensen zich daar ook aan ergeren. Omdat ze dan het gevoel hebben van, dit is ook mijn vaderland. Hè? Dus het is iets wat sluimert in onze samenleving en af en toe de kop opsteekt. En wat denk ik ook wel een beetje met een politieke comeback bezig is, zeker als je naar de laatste verkiezingen kijkt.
Het begrip een goede vaderlander laat zich dus niet juridisch definiëren. Het is een gevoelsmatig begrip dat tijdens en na de oorlog heel veel werd gebruikt. Een landverrader daarentegen is de juridische verzamelnaam voor verschillende misdrijven tegen de staat. Een oordeel is aan een rechter, waar onze hoofdpersoon Pieter Hulsman nooit verantwoording voor heeft hoeven afleggen. Dit complexe verhaal laat zich lastig samenvatten. Om een en ander te reconstrueren hebben we veel experts aan het woord gelaten, locaties en archieven bezocht en vele honderden verklaringen gelezen. Hulsman is een intelligente en sportieve jongeman, spreekt meerdere talen, is lid van de verzetsgroep in Haarlem, verspreidt een verzetskrantje, maakt foto's van de Fokkerfabriek en wordt gearresteerd. Hij belandt in kamp Amersfoort en krijgt aan de school van de Sicherheitsdienst op Zorgvliet een opleiding tot spion en saboteur, waar hij volgens medecursisten de beste van de klas was. Hij wordt gestationeerd in Brussel en Calais, waar de geallieerde invasie werd verwacht. Op 10 september 1944 wordt hij door de Canadezen gearresteerd, naar eigen zeggen omdat hij wilde overlopen. In zijn tuin worden 5 kisten met munitie gevonden. Tijdens zijn verhoren in Camp O2O kunnen wij hem, met de wetenschap van nu, op onwaarheden en inconsistenties betrappen. Bijvoorbeeld, hij verzwijgt dat hij als enige van zijn verzetsgroep zijn diensten aan de Duitsers aanbood, terwijl de rest werd geëxecuteerd. Hij beweert een camera te hebben meegesmokkeld in kamp Amersfoort, maar dat was onmogelijk. Hij zegt te zijn benaderd om voor de Sicherheitsdienst te komen werken, maar hij had zichzelf aangeboden. Hij stelt geen verstand te hebben van booby traps omdat hij lessen van zijn training oversloeg, maar daar was helemaal geen keuzevrijheid. Hij zegt regelmatig uit de zwaar bewaakte spionenschool te zijn geslopen, maar waarom was hij dan niet ondergedoken? Hij beweert niets te hebben uitgevoerd binnen het netwerk van nazi-saboteurs, maar werd vele maanden lang fors betaald als veeman door de Sicherheitsdienst, was zeer goed op de hoogte van lokaal verzet en werd door medeagenten als een belangrijke schakel aangemerkt. De Britse Veiligheidsdienst vertrouwt Hulsman niet. Nederland acht hem staatsgevaarlijk en België start een eigen onderzoek. In gevangenschap stuurt hij vele brieven naar hooggeplaatste personen, waarin hij zich beklaagt en een goede vaderlander noemt. Onverwachts wordt hij in augustus 1945 politiek betrouwbaar verklaard. Die verklaring werd uitgegeven door majoor Oreste Pinto, de baas van de Nederlandse contraspionage. Die had een intieme relatie aangeknoopt met een van zijn verdachten, beticht van landverraad, Hella ten Kate Brouwer. Hulsman had als haar medecursist en collega-spion veel belastende kennis van zaken. En zo werden zij en Hulsman politiek betrouwbaar verklaard, geaccordeerd door Louis Eindhoven, het hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid, dat overspoeld werd door onderzoeken. Vaak wordt de geschiedenis naderhand verteld als een onontkoombaar verhaal, strak en rechtlijnig. Een verhaal met een doel, met een begin en een eind. Maar de werkelijkheid was en is natuurlijk totaal anders. Vol chaos, toeval en waanzin. Alles had gemakkelijk anders kunnen lopen. Deze frase uit het boek van Geert Mak, De Wisselwachter, haalden we ook al aan in aflevering 1. En hierin zit alles besloten. De casus Hulsman is een typisch product van de Tweede Wereldoorlog. En keuzes van toen zijn amper voor te stellen in de huidige tijd. Hoewel je je soms in de huidige tijd wel afvraagt waar wij op afkoersen. Want het lijkt verdacht veel op een tijd vol chaos, toeval en waanzin. Ieder mens maakt verklaarbare keuzes om in leven te blijven. Echter, in de naoorlogse rechtsgang was geen ruimte voor grijstinten, tussen gewoon goed en gewoon fout. Maar hier lijkt de rechtsgang ernstig te zijn belemmerd. Een aanvraag voor een postume verzetsonderscheiding voor Hulsman werd geweigerd. Dus eigenlijk is de vraag, wie was nu de goede vaderlander? Dit was de laatste aflevering van De Goede Vaderlander, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou je deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-Fonds en het Mondriaan Fonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.